Welkom allemaal, heel fijn dat u hier bent. Welkom ook thuis. Er zijn een paar mededelingen. Voor de contactpersonen, aanstaande zaterdag is het zover. Dan hebben we een contactpersonendag. Vandaag gaan de bloemen naar Gert-Jan en Anita Stoter. De laatste mededeling, daarvoor vraag ik u te gaan staan. Nou, overleden is op dinsdag 28 april in de leeftijd van 87 jaar Gree Broeren van Greuningen. De dankdienst voor haar leven, die is morgen om 13:30. Dus om 13:30. Aansluitend wordt ze begraven op de begraafplaats Buitendorp. En daarna is er nog gelegenheid in de ontmoeting voor condoleren en samen zijn. In de dienst van 10 mei zullen we haar gedenken. We gaan straks zingen opwekking 236, heilig, heilig, heilig. En voor die tijd zullen we een moment stil zijn om ons te richten op God.
Goedemorgen gemeente, ik denk voordat ik het foto en het groet uitspreek, dan wil ik nog maar even kort voorstellen. Mijn naam is Kees Schuit, ik ben 28 jaar oud, ik kom uit Katwijk aan Zee, dus het was een klein stukje rijden samen met mijn broer hier naartoe en ik mag deze dienst met jullie vieren. Daar wil ik ook straks van gaan zingen, samen in de naam van Jezus. Dat is de naam die ons broers en zussen maakt en waardoor we samen vergaderd zijn in die naam. Laten we dan nu luisteren naar de bemoediging, de votum en het groet. Onze hulp en onze verwachting is in naam van de Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk wat zijn hand is begonnen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader, Jezus Christus zijn Zoon in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen in de naam van Jezus, opwekking 167. Wij luisteren naar leefregels uit Romeinen 12, vers 9 tot en met 21. Romeinen 12, vanaf vers 9. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt en heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Daar hebben wij de hulp van de Heer bij nodig om deze leefregels in de praktijk uit te voeren. Daarom gaan we ook zingen van lied 912. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Voordat wij het woord van God openslaan, bidden wij of Hij zelf ons hart wil openen. Laten we bidden om de Heilige Geest. Heere God, U bent heilig. U bent almachtig. En U bent liefdevol. Daarom konden wij ook niet anders dan deze dienst met lofzang beginnen. En nee, wij zijn niet thuisgebleven. Wij zijn ook niet gekomen op eigen naam. Maar wij zijn samengekomen. Samengekomen in de naam van Jezus. En in zijn naam mogen wij een loflied aanheffen. Dan mogen wij ook weten dat uw Heilige Geest hier is. U zegt het zelf in uw woord. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. En de Geest die spreekt alle talen. En die wil ons elkaar ook doen verstaan. Heren, dan moeten wij ook eerlijk zijn naar elkaar toe. Want hoewel de Geest ons elkaar wil doen verstaan, ja, begrijpen wij er soms zo weinig van. Ook in het dagelijks leven. We hebben ook net geluisterd naar hoe u daarover schrijft, hoe u daarover denkt. Wat die liefde in ons moet uitwerken. En als we dan terugkijken naar de achterliggende week, dan moeten we misschien ook wel toch wel concluderen dat we niet altijd de liefde hebben gehad die u ons voorschrijft. Dan was de liefde helemaal niet zo oprecht. Maar dan was de liefde geveinsd, schijnheilig. Dan hebben we in sommige situaties juist wel het kwade gedaan en het goede gelaten. En Heer, dan mag deze dienst en die woorden ook weer een aanmoediging zijn. Hoe we het wel mogen doen, maar niet vanuit onze eigen kracht, maar in de hulp en verwachting van u en ook van uw Heilige Geest. En dan mogen we ook horen, net, dat u deze dienst ook wil beginnen met uw genade en vrede. Alsof u de Vader weer met open armen op ons staat te wachten. Heer, laat die liefde van u toch niet goedkoop voor ons zijn, want dat is het niet. Uw liefde is duur gekocht met het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar mogen we wel vanuit genade steeds meer gaan lijken op uw Zoon. Door de kracht van uw Heilige Geest. Ja, u hebben wij nodig, Heilige Geest. Ook als we naar het woord van u, van God, gaan luisteren. En er kunnen nog zoveel dingen in de weg staan. Misschien is het wel gewoon ons vermoeide lichaam. Hebben we ziekte, lichamelijk gebrek? Of lagen we gewoon heel laat in bed? En zijn we eigenlijk al afgeleid? Zijn we nog met onze gedachten ergens anders? Misschien maakten we wel net nog ruzie voordat we de kerk ingingen. Of denken we nog na over die ene nare opmerking op kantoor, op het werk of in de klas? Of denken we juist aan de leuke dingen die in het vooruitzicht liggen? Maar de Heere, geef toch dat we door uw genade ook erbij mogen blijven. Wilt u concentratie geven? En ook, Heer, hebben we met een tegenstander te maken. Die niet wil dat het woord, ja, wat uit uw woorden komt, uit uw Bijbel, dat die geen vrucht dragen. Heer, hij wil aan alles wil hij voorkomen dat dat gebeurt. En daarom bidden we ook deze morgen. Verlos ons van onszelf, van de boze, van het kwaad. En geef ons gerichtheid op u. Heer, zegen zo deze dienst. Ook als er kinderen zijn, er een kinderdienst is, als zij gaan horen over dat u de weg, de waarheid en het leven bent. Wat is dat toch een heerlijke waarheid. Dat wij ons niet op de bos kunnen kloppen van ja, ik ken de waarheid. Nee, bij ons mag de waarheid een persoon zijn. De persoon van Jezus Christus. Heer, zegen ook de vrijwilligers die dat doen. Wat een belangrijk werk is dat toch. Als u zelf ook de kinderen omhelst en hen zegent. Mogen zij dat ook doen namens u. Maar mogen zij ook zelf weten dat zij omhelst worden door de Vader. Zegen en zo. En ieder die wat in deze dienst doet. De pianist, de organist, de koster, de ouderlingen. En iedereen die ik nu vergeet. Heer, zegen ons in het luisteren en in het spreken. In Jezus' naam bidden wij dat. Amen. Ik heb hier staan dat de kinderen naar de kindernevendienst gaan. Ik kijk even of dat klopt. Ik zie wat mensen opstaan. Oh ja, ja, kijk. Nou, heel veel plezier in ieder geval gewenst. En succes. Dan lees ik jullie voor uit Handelingen 1, vers 1 tot en met 8. Ik las dat de voorkeur bij jullie ligt om uit de NBV 21 te lezen. Prachtige vertaling. Die heb ik ook opgegeven. En toen dacht ik ineens bij de voorbereiding van mijn preek. Die heb ik eigenlijk wel geschreven ook op basis van de herziene Statenvertaling. Dus als u af en toe wat woorden hoort die niet in de schriftlezing voorkomen, dan ligt het daaraan. Ik zal er ook bij vermelden als ik eraan denk. Ik lees Handelingen 1, vers 1 tot en met 8 uit dus de NBV 21. En daar staat: in mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij, de Heer Jezus, met hen at, gaf hij hun deze opdracht: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daar bijeen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft gesteld. Over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. We gaan zingen Psalm 130 op de oude berijming. In vers 3 lezen we iets over die verwachting, het blijven verwachten van het woord van God in de toepassing van vandaag op de belofte van de Heilige Geest. En in vers 4, dan bidden we eigenlijk mee met de verwachting ook van de leerlingen van Jezus om het herstel van het koninkrijk van Israël. En dat geldt niet alleen voor Israël, maar als Israël hersteld wordt, dan zal het ook een zegen zijn voor de hele wereld. We zingen Psalm 130, vers 3 en 4 op de oude berijming. Na de verkondiging zingen wij lied 675, Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, het is bijna zover. Nog een paar maanden en dan hoop ik klaar te zijn met mijn opleiding theologie. Dan komt er een eind aan een paar jaren studeren en dan mag ik hem afronden. Hopelijk nog voor de zomer, misschien nog na de zomer, maar het einde is in zicht. En stel je nou voor dat je mij over een paar jaar tegenkomt en dan denk je, hé, dat is die kerel die 's ochtends hier voren ging, ben benieuwd hoe het met hem gaat. En je spreekt me aan en zegt, hey Kees, je vertelde toen dat je bezig was met de afronding van je opleiding theologie. Wat doe je nu in het dagelijks leven? En dat ik dan tegen jou, tegen u zeg, ik ben tegenwoordig kok bij een pannenkoekenrestaurant. Nou ja, ik hoor al aan het gelach dat niet helemaal logisch is. Als je een opleiding volgt, een bewuste keuze maakt, dan mag je toch ook wel verwachten dat je er iets mee gaat doen. Logisch, zou je denken. En toch lijkt het wel zo vaak wel te gaan in het geloof. Dat je wel dingen weet over God, dingen hoort over God, dingen leest over de Heere God. Maar dat met datgene wat je weet, dat je er eigenlijk helemaal niks mee doet in de praktijk. Zo kan het zomaar gebeuren in dat leven van jou en van mij. En wat zou er dan gebeuren als we de dingen laten die we eigenlijk moeten doen? Die we wel leren, maar niet in de praktijk brengen. Nou, dan ga ik mezelf een klein beetje tegenspreken. Want ik zei net wel, als het goed is, als je een studie hebt gedaan, dan ga je voor dat vak ook in de praktijk uitvoeren. Maar zelf heb ik voor theologie een andere studie gedaan. Bedrijfskunde. Ik heb het ook weer mogen afronden. En ik ben toen aan het werk gegaan, een jaartje. Maar toen ben ik al vrij snel, heb ik de switch gemaakt naar deze opleiding. Maar mocht er iemand een bedrijf hebben of een bedrijfskundig probleem, en je komt na de dienst naar mij toe en zegt, joh Kees, bedrijfskunde, ik heb nog wel even een casus voor je. Dan weet ik vrij zeker dat ik je niet goed kan helpen. Nou, hoe zou dat nou komen? Ik heb er wel voor geleerd. Ja, omdat ik die kennis nauwelijks in de praktijk heb gebracht. Ja, een jaartje. Ja, dan heb ik waarschijnlijk de begrippen, die zijn ook wel wat meer naar beneden gegaan. Ja, ik heb er eigenlijk weinig verstand van. Ik heb het niet in praktijk gebracht. Nou, zomaar een voorbeeldje. Om te laten zien, als kennis eigenlijk niet omgezet wordt naar de praktijk, dan verliest kennis ook zijn kracht. En zo kan het dus ook vergaan in het leven met God. Dat je wel hoort, doet en weet, maar, of je doet het juist niet, maar je brengt het niet in de praktijk. Je weet niet hoe je het geloof in de praktijk moet brengen. Je weet ook niet hoe je God ter sprake brengt. Op je werkplek, op school, in je familie, waar dan ook. En dan kan het zomaar zijn, ja, dat geloof eigenlijk aan kracht verliest. Dat het geloof krachteloos wordt. Dat het iets van feiten wordt die misschien wel langzaam ergens wegzakken. En zo heeft Jezus zijn kerk niet bedoeld. Toen hij zijn werk hier op aarde begon, begon hij geen solo-campagne. Nee, een van de eerste dingen die hij deed is discipelen bij elkaar brengen. Discipelen roepen. Nou, discipelen, een ander woord voor leerlingen. Discipelen die in de leer gingen bij Jezus. Om te leren, om goed te kijken wat hij deed, om dat later ook zelf te doen. En als Jezus is opgestaan uit de dood, dan verschijnt hij aan zijn discipelen. En dan op een gegeven moment vaart hij weer naar de hemel. En dan zegt hij niet, het is volbracht. Ga weer terug, pak je net op, ga weer vissen, ga naar je vrouw en kinderen. Nee, dan zegt hij, ga dan heen. Onderwijs alle volken, hen dopend in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Jezus zegt, ga heen en doe wat ik gedaan heb en maak leerlingen. Datgene wat je van mij geleerd en gezien hebt, breng dat nu zelf samen in de praktijk. En daarom is het kruis van Pasen, wat we een paar weken geleden ook hier nog mochten vieren. Dat is geen eindpunt. Nee, dat is een startpunt. Dat brengt me bij het tekstgedeelte van vandaag. En die komt uit het Bijbelboek Handelingen. En het zit hem eigenlijk in de naam al. Handelingen, acties, handelingen die verricht moeten worden. Acties die uitgevoerd moeten worden. In het boek Handelingen komen de leerlingen van Jezus nu zelf in actie. Het boek Handelingen gaat daarom hierom. Het werk wat Jezus lichamelijk op aarde is begonnen, dat werk zet hij nu voort door middel van de gelovigen, door de kracht van de Heilige Geest. Als Lucas dit boek schrijft, Handelingen, in zijn aanhef, dan wijst hij nog terug op dat eerdere boek wat hij geschreven heeft. Het Lucas-evangelie. Dat kennen we wel, denk ik. En eigenlijk zegt hij daarmee dit. Hij zegt, in dat eerste boek beschrijf ik eigenlijk twee dingen. Op de eerste plaats, heel belangrijk. Dat zijn de dingen die Jezus voor ons heeft gedaan. Dat zijn de werken die wij niet konden doen. Sterven. Opstaan. Betalen voor onze zonden. De dood overwinnen. En de Satan verslaan. Dat kon alleen hij. Dat zijn de dingen die Jezus voor ons heeft gedaan. Maar het tweede, wat we lezen in de evangelie, is wat Jezus ons heeft voorgedaan. Dat zijn de dingen waarin wij door de kracht van de Heilige Geest moeten gaan wandelen. En daarover gaat het in het Bijbelboek Handelingen. En dat is altijd al het plan van God geweest. Om mensen zoals jou en mij in te zetten. Hij heeft een plan met deze wereld. En hij gebruikt daar dus gewone mensen voor. Ik ben zelf jongerenwerker. En ik vind dat het mooi en hoopvol om ook tegen jongeren te zeggen. God heeft een plan met je leven. Hij heeft een doel met je bestaan. Maar het is misschien nog wel beter om eigenlijk te zeggen. God heeft een plan met deze wereld. En daarvoor kan hij jou ook gebruiken. Nou, wat voor leerlingen heeft Jezus uitgekozen om deze grote missie uit te voeren? En als we dan kijken, dan zijn dat dus doodnormale mensen, zoals jij en ik. Dat is gebleken dat dit mensen zijn die vaak juist een zwak en heel klein geloof hebben. Dat er twijfelaars geweest zijn. Mensen die zondigden. Mensen met weinig kennis. En ook vaak hele bange mensen. Als Jezus wordt opgepakt, of van Gethsemane, dan vluchten zij allemaal weg. En dan verschuilen zij zich in een huis uit angst voor de Joden. En toch kiest Jezus dus deze mensen uit. En in het Bijbelboek Handelingen gebeurt er ook iets bijzonders. Die bange, zwakke leerlingen, die veranderen in blije, krachtige en moedige mensen. Dat geheim, die verandering, die transformatiekracht, die zit hem dus in die woorden die we net gelezen hebben. In die opdracht van Jezus. Ja, die grote opdracht, ga dan heen, maar eerst nog een opdracht daarvoor. Blijf op de plek waar je bent. Blijf in Jeruzalem en verwacht de belofte van de Vader, de belofte van de Heilige Geest. Nou, na het Bijbelgedeelte, dan gaat Jezus in vers 9, dan gaat hij naar zijn Vader in de hemel. Ik heb hem bewust even afgebakend tot en met vers 8. We gaan straks en later ook nog hemelvaart en Pinksteren vieren. Zodat vanochtend de nadruk op deze woorden komt te liggen, op die belofte van de Heilige Geest. Jezus stijgt dus op. En wat zien we dan bij de leerlingen en de vrouwen die daar ook aanwezig zijn, de moeder van Jezus, ook onder andere, dat zij terugkeren naar Jeruzalem. En dat doen zij met grote blijdschap. In Handelingen 1 lees je dat zij teruggaan en dat zij eensgezind gaan bidden. Maar lees je Lucas 24, dan staat die geschiedenis daar ook. En dan lezen we dat zij teruggaan met grote blijdschap. En zij waren samen voortdurend aan het danken, loven en aan het bidden. Dat is wel bijzonder. De vorige keer dat zij gescheiden werden van Jezus, ja, toen vluchtten zij bang weg. Toen kropen zij terug in hun schulp. Toen bleven zij in dat huis bang voor de Joden. En nu worden zij, voor wat het lijkt, nog een keer van Jezus gescheiden. Maar zijn het ineens blijmoedige mensen. Dat kan het niet anders wezen dat het hem zit in die belofte. Die belofte van de Heilige Geest. En beloftes van God door de hele Bijbel heen, die leiden altijd weer tot hoop, tot perspectief, tot blijdschap. Om nog maar een studievoorbeeldje te gebruiken. In de tijd dus dat ik mijn eerste opleiding deed, was er een leenstelsel. En daarvoor was altijd de basisbeurs. Ik kreeg een kleine tegemoetkoming van de overheid. En dan moest je er zelf nog wat kosten bij betalen. Maar de overheid kwam je al ergens in tegemoet. Nou, in mijn generatie van dat studiejaar viel dat weg. En moesten wij het bedrag lenen of in ieder geval volledig zelf betalen. Dat heeft de overheid inmiddels weer teruggedraaid. Dus nou, mocht je gaan studeren, dan is er weer een beurs beschikbaar. Zou je uiteraard nog steeds geld erbij moeten betalen. Maar die studiebeurs die is weer terug. En toen heeft de overheid eigenlijk bedacht van ja, er is nu wel een hele generatie die dus eigenlijk geen studiebeurs heeft gekregen. En dan komen ze mij en studenten en jaargenoten, die komen ze tegemoet. Met een tegemoetkoming van 2000 euro. Nou, dat las ik een paar weken terug op de mail. En dat was geverifieerd. Dat was echt een bericht van de overheid. Dan kunt u wel begrijpen dat ik ontzettend blij was. Ik dacht van dit meen je niet. Ik krijg volgend jaar 2000 euro. Nou weet ik dat geld niet alles is in het leven. Maar dat is natuurlijk wel heel erg lekker. En toen ik verder las, toen las ik er ook bij van ja, dat geld krijg ik niet morgen, ook niet volgende week, maar dat krijg ik ergens volgend jaar. En het doet ook wel wat met mij dat de overheid dit zegt en niet iemand die ik op straat tegenkom. Nee, de overheid mag ervan uitgaan dat geld, dat komt er. En af en toe denk ik daar wel eens aan en denk van oh ja, volgend jaar, dan krijg ik die compensatie, 2000 euro. En dat maakt me dan blij. Nou, zo'n soort gevoel denk ik mag het opwekken als God beloftes geeft. En dan gaat het hier niet om 2000 euro wat Jezus de leerlingen aanbiedt. Ook geen 2 miljoen, ook geen 2 miljard. Nee, Jezus biedt hier iets aan wat niet in geld is uit te drukken. Hij belooft namelijk de belofte van de Heilige Geest. En als ik dus lees over hele normale mensen, die veranderen in blijmoedige, krachtige mensen, dan denk ik, als het toen kan, dan kan het vandaag nog steeds. Voor jou en voor mij. En daarom wil ik ingaan eigenlijk op twee vragen die we kunnen stellen bij de tekst. Als het gaat over de belofte van de Heilige Geest. Vraag 1. Wat houdt de belofte van de Heilige Geest in? En vraag 2. Hoe ontvangen wij die belofte? Wat houdt die belofte van de Heilige Geest in? Als we kijken naar de belofte van de Vader, zoals Jezus dat omschrijft, dan is dat de belofte van de Heilige Geest. En de belofte van de Heilige Geest die is onlosmakelijk verbonden met de persoon van de Heilige Geest zelf. En dan weet ik als jongerenwerker, maar natuurlijk ook gewoon in mijn eigen leven, dat we nog wel een beeld hebben met de Vader en met de Zoon, maar dat de Heilige Geest al iets vager wordt om je iets bij voor te stellen. Wat zweveriger. We hebben jongeren ook meeste vragen bij, maar ouderen en zoals ik natuurlijk ook. En toch wil ik een kleine poging wagen. Als ik jullie hier allemaal zit, en we kennen elkaar niet persoonlijk, maar ik weet wel één ding zeker. Iedereen hier heeft een eigen persoonlijkheid. Als we elkaar wat beter zouden kennen, dan zou ik die hoogstens kunnen omschrijven. Maar een persoonlijkheid die wil ervaren worden. Die wil gekend worden. En zo is het ook met de Heilige Geest. Moeilijk om uit te leggen, omdat de Geest ervaren wil worden. De Geest, God zelf, wil gekend en ontvangen worden. De geest is daarin de persoon en de persoonlijkheid van God zelf. En hij wil met jou en mij aan de slag. Aan de slag met die persoonlijkheid van mij en van jou, om die steeds meer eigenlijk te laten lijken op Jezus Christus. En als we dicht bij de tekst blijven, worden daar belangrijke kenmerken beschreven van wat de geest uitwerkt in het leven van de gelovigen. En we lezen dan: u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn. De Heilige Geest geeft de gelovigen kracht, zodat zij getuigen zullen zijn. En dan staat er nergens in het evangelie of in Handelingen: u moet getuige zijn. Nee, u zult getuige zijn. Het is een soort van logisch gevolg als de Heilige Geest in ons gaat werken. Als je verliefd bent op iemand, denk je aan diegene. En dan spreek je over diegene. En wil je ook het liefst met diegene spreken. Nou, dat is wat de Heilige Geest wil doen. Die wil ons eigenlijk, en dat zeg ik eerbiedig, dat bedoel ik eerbiedig, verliefd maken op Jezus. Dat wij vol worden van zijn liefde. En op die manier ook in het leven gaan staan. Dat wij over hem gaan spreken. Dat is een logisch gevolg eigenlijk, omdat ons hart daar vol van is. Of als je nooit verliefd bent geweest, dan zijn er vast wel zaken waar je enthousiast van bent geworden. Misschien wel van een muziekinstrument bespelen of een sport die je bespeelt. En dat je eigenlijk ja, daar het steeds weer over wilt hebben. Nou, dat is wat de geest in ons wil gaan doen. Die ons enthousiast maken. Dat lazen we net ook in Romeinen 12. En dat we die enthousiasme ook moeten vasthouden door zijn kracht. Dat die niet ja, bekoeld, dat we die niet bekoeld moeten laten worden. De geest wil ons uitwerken dat wij getuigen gaan worden van Jezus Christus. En werkt daarom altijd ook nooit los van het werk van Jezus Christus. En ik zei net, het kruis is geen eindpunt, is een beginpunt. Maar is altijd ook weer het middelpunt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat wij kracht en liefde krijgen om te spreken over Jezus. En dat blijft altijd nog ontzettend spannend, is mijn ervaring. Want het betekent ook niet dat we robots worden. We blijven nog gewoon mens. Onze eigen wil blijven we houden. En daar wil de Heilige Geest mee samenwerken. Zodat we over Jezus gaan vertellen. En zoals ik zei, dat blijft dus nog steeds spannend. Ook na een paar jaartjes theologie en Bijbel lezen, begin ik altijd maar wat te stamelen als het daarover gaat. Durf ik het ook heel vaak niet. Maar ik wil het wel vergelijken. Vergelijken met een achtbaan. Misschien zijn jullie ooit wel eens in een achtbaan geweest. In een attractiepark, misschien afgelopen vakantie wel. Ik zelf heb hoogtevrees. Niet zo hoogtevrees, dus hier heb ik weinig last van. Maar achtbanen, dat kan mij nog wel angst inboezemen. Maar toch wil ik altijd graag mee. Als ik dan in zo'n park ben, dan denk ik van ja, ik ga hier niet alleen maar rondlopen, ik wil er ook maar in. En dan ben ik in de wachtrij en dan praat ik wat, maar dan ben ik eigenlijk ontzettend zenuwachtig. En dan ga ik in die achtbaan zitten en dan komt die beugel naar beneden en die klikt dan vast. En dan gaat die achtbaan eerst langzaam en ineens met een grote kracht wordt je dan naar voren getrokken. Ja, en binnen een minuut ben je eigenlijk alweer terug. Nou, dan ga ik uit die achtbaan en ben ik nog vol spanning, maar ook vol blijdschap en vol met vreugde. Ik denk ook dat het zo werkt. Met de Heilige Geest. Zeg daarmee niet, je moet straks Jan en alle man gaan aanspreken op straat. Vraagt ook heel vaak tact. Maar het kan zomaar eens wezen dat de Heere God mensen op jouw pad plaatst. Waarbij je zelf ook het gevoel hebt, hé, ik kan hier iets delen over Jezus Christus. Voorzichtig. En ik vind dat spannend. En soms is spanning ook een goed signaal om het misschien wel eens niet te doen, om het te laten, om een later moment op terug te komen. Maar soms moeten we ook echt die stap dan gaan zetten. Die achtbaan in. En dan vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest, die ons gewoon helpt. En dan blijven nog steeds stotters en stamelaars, als het aan mij ligt. Maar dan mogen we dat doen. En gek genoeg brengt dat vreugde. Vreugde om te vertellen over wie Jezus is. Door de kracht van de Heilige Geest. Hoe ontvangen we die Heilige Geest? De Heilige Geest van God. Nou, ik stel mij voor dat er 3 groepen mensen in de kerk zitten. En de eerste groep, en ik hoop dat ze er eigenlijk niet zitten, maar het zou zomaar kunnen. En dan is het belangrijk om dit toch te vertellen. En al zitten ze er niet, dan is het nog steeds goed om ons als christenen ook bewust van te zijn. Die eerste groep mensen zijn de mensen die de geest van God niet willen. En ja, misschien hoef ik dat niet te vertellen in de kerk, zou je denken. Toch moet ik dat juist ook vanochtend vertellen in een kerk. Omdat je ook zomaar je hele leven in de kerk kan komen. Maar eigenlijk je niet kan overgeven aan God. Dat je maar je eigen geloof, waar je ook niet te veel mag aanzitten, waar je veel vasthouden. Ja, je gelooft wel in God, in Jezus ook wel, maar de Heilige Geest en het werk en alles erbij, dat hoef ik allemaal niet. Maar we dienen ook in deze kerk, dat belijden we, een drie-enige God. En dat betekent ook niet dat de Heilige Geest los verkrijgbaar is, dat je die kan kiezen of kan laten liggen. Nee, de Heilige Geest is het grootste geschenk wat God na het offer van zijn Zoon aan je kan geven. De Heilige Geest is God zelf. En hem afwijzen betekent dat je God zelf afwijst. En dan toch ook wel heel duidelijk wezen vanmorgen. En niet om zwaarmoedig of onnodig ernstig te worden, helemaal niet. En denkt u ook maar niet van, ja, jonge kerel, dan moeten de scherpe randjes van af. Nee, ik meen oprecht als ik zeg dat God in de hemel geen mensen wil die hem niet op aarde willen. God wil in de hemel geen mensen die hem niet op aarde willen. Wijs je de geest van God af. Juist die bron van kracht, van liefde en van blijdschap, zoveel blijdschap. Daardoor jij verandert en u verandert en ook weer door jouw mensen heen. Dat geschenk van God, wijs dat niet af. En natuurlijk, ik snap het, je kan je redenen hebben, gewoon twijfel of pijn of verdriet. Misschien juist wel door wat mensen in de kerk je hebben aangedaan, want dat hoor ik helaas vaak. En ik hoef alleen maar naar mezelf te kijken, ik maak ook brokken. En dan snap ik dat je er kan zitten, dat je God eigenlijk op afstand houdt. Maar ik zou je dan toch willen oproepen, breng dat ook bij God. Al is het woede, frustratie, pijn en teleurstelling. God kan ons helemaal hebben zoals we zijn. Blijf niet oppervlakkig. Maar breng het bij God. Hij wil je een blijmoedig, krachtig en liefdevol mens maken. Een tweede groep die hier vanmorgen kan zitten. Of waarmee je in aanraking mee kan komen. Dat zijn zoekers. En prachtig vind ik het dat we in een tijd leven waarin veel mensen weer op zoek zijn naar het geloof. Ook een jonge generatie staat op die weer op zoek is naar God. En die nog vaak conservatiever, behoudender denken dan de generatie daarboven. En dat zijn mensen die, nou ja, geïnteresseerd zijn in het geloof, maar van zichzelf toch al kunnen zeggen, ja, ik heb nooit echt de stap kunnen maken, ik heb nooit echt mijn hart aan de Heer Jezus kunnen geven. Geldt dat dan ook voor mij? Of moet ik dan eerst allerlei dingen doen? Moet ik heel veel kennis hebben? Of moet ik uren per dag bidden? Nee, dan geldt de belofte absoluut voor jou en voor die mensen. In Handelingen 2 lezen we wat er gebeurt. De Heilige Geest wordt uitgestort. En dan vragen andere mensen, ja, wat moeten wij doen? Wij willen dat ook. En dan zegt Petrus, bekeer je. Laat je dopen. In de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden. En je zal de gave van de Heilige Geest ontvangen. Bekeer je. En daarmee zeg je, Heer Jezus, u wordt mijn meester. Al ga ik u met vallen en opstaan volgen. Maar u mag het voor het zeggen hebben in mijn leven. En dan dopen, tot vergeving van zonden. En dan zal je ontvangen de gave van de Heilige Geest. En hoe doe je dat nou praktisch? Dat doe je door middel van het gebed. Daar kom ik straks op terug, want ik wil nog die laatste groep bespreken, die derde groep. En ik denk zomaar dat van die laatste groep de meeste mensen hier vanochtend zitten. Dat zijn bewuste christenen, die hun leven dus al eerder aan Jezus hebben gegeven. Of heel geleidelijk, of inderdaad een heel bijzonder moment meegemaakt. Maar in ieder geval weet je, ik hou van God. Ik hou van Jezus. Hij is mijn redder. En ik geloof ook in de Heilige Geest. Maar ergens ben je de vreugde of de overtuiging kwijtgeraakt. Het is door je vingers geslipt. Het is, ja, niet meer zo krachtig als het toen ooit was. Het was een moment zo, maar het is weer weg. Nou, wat moeten we dan doen? Nou, op de eerste plaats wil ik je vertellen wat je niet moet doen. En dat is dat je zorgen moet maken dat jij niet de Heilige Geest hebt. Dat moet je niet gaan doen. Want Jezus zegt over de Heilige Geest, Johannes 14. Hij blijft bij u tot in eeuwigheid. En wij kunnen alleen maar geloven door het werk van de Heilige Geest. Die brengt ons vanochtend ook gewoon weer bij elkaar. Dus ga daar niet aan twijfelen. Maar wat ik wel lees in de Bijbel, is dat de kracht van de Heilige Geest minder kan worden in ons leven. Dat heeft vaak te maken met onszelf of de manieren hoe we het organiseren in een kerk. En dan roept de Bijbel eigenlijk op, wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat zien we in Handelingen, maar ook in de Efezebrief bijvoorbeeld. En dat mag ons uitnodigen tot steeds weer het bidden, het samen bidden tot de Heilige Geest van God. En ook voor die groep geldt daarom. Dat is voor de tweede groep. Bid daarom. Dat leert Jezus ons ook in Lucas 11 staat dat. Dat we mogen bidden om die Heilige Geest. En daar geeft Jezus ook nog wat onderwijs over. En dan kom ik bij een afronding van de preek, maar ik wil dat niet laten liggen. Want bidden is niet alleen wat woorden spreken of naar woorden luisteren in de kerk. Maar als Jezus zegt, verwacht de belofte van de Heilige Geest, dan vraagt bidden niet alleen om dus alleen woorden, maar vraagt ook om een bepaalde houding. Jezus zegt, blijf verwachtingsvol bidden. Want het gaat gebeuren. Bid je zo wel eens dat je dan amen zegt en dat je dan eigenlijk gaat realiseren van, ik heb dit nu gevraagd in de naam van de Heer Jezus, als je bidt naar zijn wil, dat het ook gaat gebeuren. Misschien dezelfde week nog of later in je leven. Maar dat is hoe Jezus wil dat zijn kerk bidt aangaande het werk van de Heilige Geest. Bidden met verwachting. Nou, dan lezen we het ook, hè, dat die leerlingen teruggaan, voortdurend met vreugde. Omdat ze verwachtingsvol blijven bidden. Volhardend vanuit verwachting. Biddend en dankend. In het vertrouwen dat God het gaat doen. Ik heb deze preek vorige week ook in een jeugddienstenvariant gehouden. Ik ken de mensen daar wat beter. En toen heb ik ook aan een echtpaar gevraagd of zij ook zich beschikbaar wilde stellen om na de dienst gewoon hiervoor in de kerk te staan, om voor de mensen te bidden die daar behoefte aan hebben. Nou, is dit mijn eerste keer hier en het was niet mijn plan om gelijk de boel op stelte te zetten. En het zit hem ook niet in allerlei vormen en manieren. Maar toch wil ik wel dat u daarover nadenkt. Dat is een rol voor u als gemeente, voor de kerkenraad, om die vraag te stellen, bidden jullie nog samen met elkaar? Ja, misschien samen thuis, met het gezin of in je eentje. Dat is prachtig, blijf dat doen. Maar ook samen, echt als gemeente. En als jullie dat al doen, maandelijks, wekelijks, dat weet ik niet. Nou, blijf dat doen. Blijf dat verwachtingsvol ook doen. Ik hoop u daarin ook wat te bemoedigen vanochtend. Dat we weer verwachtingsvol gaan kijken naar wat God belooft in zijn woord. En als u dat niet doet, ja, zet eens de stap. Misschien deze morgen wel. Dat je gewoon iemand appt of belt. Zullen we eens gaan bidden. Bidden voor deze gemeente. Om de kracht van de Heilige Geest. Dat we weer samen blijmoedige, krachtige mensen worden. En nee, dan gaat het niet om ons. Maar dan gaat het om de Heer Jezus. Bidden. Verwacht het niet van jezelf. Maar verwacht het van de belofte van de Heilige Geest. Die met kracht over u zal komen. en die u tot getuige zal maken van Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, door de gemeente, tot in alle eeuwigheid. Amen. Weer terug zijn. Ik hoop dat jullie een goede tijd hebben gehad. Wij gaan samen bidden en ik las ook dat het hier de gewoonte is om zingend het Onze Vader ook te bidden. Dat vind ik prachtig. Ik ben dat niet zo gewend, maar ik ga gewoon de voorbeden doen en dan zeg ik amen. Dan zullen we eerst doen een kinderlied. Ja, dan gaan we eerst een kinderlied doen. Prachtig. Het is waarschijnlijk zo'n deuntje die dan de hele dag in je hoofd ook blijft zitten. Maar dat was denk ik alleen maar goed met deze tekst erbij. Wij gaan voorbeden doen en dan aansluitend zingen we dus het Onze Vader. Ik ga u voor in gebed. Heere onze God. We mochten het net horen. U bent de weg, Heer Jezus. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door u. Heere, wij danken u dat u het offer van uw Zoon gegeven heeft, waardoor wij met u eeuwig mogen leven. En dat is niet iets voor later, want u zegt, dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de Vader. Heere, wij danken u voor de belofte van de Heilige Geest. Zonder het offer van Christus konden wij geen aanspraak doen op die belofte. Maar nu wel, en in zijn naam bidden wij dat ook voor deze gemeente. Dat we weer gaan verlangen, voor het eerst of opnieuw, verdiep ons Heer, maak ons verlangend naar die belofte van de Heilige Geest. Heere, zegen toch deze gemeente, met nieuwe gelovigen, maar ook met gelovigen die vernieuwd worden door uw geest. Laat toch de liefde onderling groeien en overvloedig zijn. En dan bidden wij ook voor de kinderen en jongeren in deze gemeente. Misschien moeten er wel een paar examen doen deze maand. Heer, wilt u ook bij hen zijn. En kracht en wijsheid geven. En hen ook laten zien dat u met hun leven ook een doel heeft. En dat ze ook hun opleiding keuzes, al de keuzes die ze mogen maken, met u mogen maken. Omdat u zegt, ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. Heren, wij danken u dat we gemeente mogen zijn hier in Zwammerdam. Dat we mogen zingen van u, samen mogen zijn. Heren, wat een groot voorrecht is dat. Om dat in vrede te kunnen beleven. Dat hopen we deze week ook te gaan gedenken. Dat we een bevrijd land zijn. En dat is niet vanzelfsprekend als we kijken naar de onrust die er is in deze wereld. Wij bidden en verwachten ook de vredevorst. Ja, er zullen oorlogen en rampen moeten gebeuren, spreekt u, Heer Jezus. maar u zal terugkomen. En daar bidden wij om. Dat de Messias weer zijn voeten op de olijfberg zal zetten. En dat u deze wereld zal verlossen. En dat u recht zal doen. En vrede en gerechtigheid zal brengen. Wij bidden om uw komst. En wij bidden daarom ook voor dit land. Wij danken u voor dit land waarin we mogen opgroeien en leven. En zegen daarom ook de koning, het koningshuis en de politiek. En zegen ook onze vertegenwoordigers met wijsheid. Heren, wij bidden ook voor de rouwdraag in deze gemeente. Wij hebben gehoord van het overlijden van Gree, van Broeren van Groningen. Heren, wees bij de nabestaanden. Draag hen in dit verdriet. Mogen zij weten dat in geloof dat we bij Jezus Christus mogen zijn. En mogen uitkijken naar die dag van de opstanding. Naar een verheerlijkt en nieuw lichaam. Heren, zegen hen. Met troost van de trooster, uw Heilige Geest. Help ons als gemeente. Zoals dat ook er stond in Romeinen 12. Blij zijn met hen die blij zijn, maar ook verdriet te hebben met hen die verdrietig zijn. Beweeg ons, Heren, door misschien wel een kaartje te schrijven, om te komen naar de dienst en om te bidden voor hen die rouw dragen. Heer, zo bidden wij ook met en voor de mensen die niet met name genoemd zijn, maar u kent ze wel. Misschien gaat het wel om een ouder iemand die steeds merkt dat het lichaam zijn of haar kracht verliest. U kent die moeder die het gevoel soms heeft dat ze er alleen voor staat in het leven. U kent die vader die nog worstelt met de problemen uit zijn jeugd. En u ziet ook die tiener die als hij kijkt in de spiegel zichzelf of haarzelf lelijk vindt. Heer, u ziet ze, u kent ze en u koestert deze mensen. En daarom bid ik ook om de troost van uw Heilige Geest. Laat toch ervaren dat u hen ziet, van hen houdt. Dat u hen kracht geeft en blijmoedige, krachtige mensen wil maken. Vader, zo bidden wij. Bidden wij om uw troost en om uw nabijheid. En dank u dat u dat geeft. Wilt u zo deze week ook zegenen? Help ons toch om getuigen te zijn. Getuigen van Jezus Christus. Door de kracht van uw Heilige Geest. Wij bidden dat. Hoor ons om Jezus wil. Amen. dan is het nu, kijk even naar de kerkenraad, gelegenheid om de gaaf te geven. Hè? Ja, voor kerk en diaconie. En dan zullen we straks de slotzang zingen, kroon hem met gouden kroon. Ik was afgelopen Koningsdag, liep ik een kerk naar binnen in Katwijk. En daar zongen ze dit lied en ik dacht van nee, dat gaat over de grote koning, over de Heer Jezus. Ik hoop dat u hem kent, hij komt als het goed is uit de evangelische bundel of uit de liedbundel van Johannes de Heer. Maar het is een prachtig lied om daar deze dienst mee af te sluiten. Nadat u gaaf heeft gegeven, zingen we dus opwekking 366. De opwekkingsbundel komt hier uit. Kroon hem met gouden kroon. Wij zijn bij het eind gekomen van deze dienst. Bedankt dat ik deze morgen in jullie midden mocht zijn. Voordat ik bid om de zegen, daarna zingen wij lied 415. Wil ik u vragen of u nog even wil blijven zitten. Laten wij bidden om de zegen van de Heer. Om ook weer een zegen voor anderen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met ons allen. Amen.
Lieve mensen, ik zit natuurlijk heel hoog in mijn emoties. Dit was voor mij een hele moeilijke dienst, omdat ik het er ja, soort ook niet mee eens ben. En het ook niet in het gedachtegoed is van mijn moeder en van ook van mijn vader. Dus ik wil jullie ook nog een gebed meegeven. Dus ik hoop dat jullie met me mee willen bidden. Lieve Heer. Op mijn werk zeggen ze altijd, iedereen is bijzonder. En daar geloof ik in. We worden niet verdeeld in groepen. En iedereen mag bij u komen. Dit was ook het gedachtegoed van mijn moeder. Gewoon een goed mens die, ja, hoe moet je het zeggen, van niemand kwaad dacht. En ook al heb je het geloof niet. Denk aan de droom die mijn vader had, net voordat hij stierf, van de graankorrel. Dat alles van ons afvalt. En dat we als schitterende, mooie graankorrel voor God mogen komen staan. En hoe ons leven hier was natuurlijk, ja, ik weet niet hoe ik het verder moet zeggen. Ik hoop dat jullie mij begrijpen. En God, u begrijpt mij zeker. U voelde mijn struggles, mijn, ja, ik wilde dit rechtzetten, Heer, want ik moet morgen weer verder in deze kerk. Ik hoop dat u mij begrijpt. Dank u en alle liefde voor de Heer. Amen.